Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 11e zondagafdeling. De 29e vraag en het antwoord. Zondag 11 van God de Zoon en onze verlossing. De vraagonderwijzer in vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Tot zover. Letten wij erop dat Hij heet die Hij is en Hij is die Hij heet. En het woord bij de Heidelbergse Catechismus vindt u in het Hooglied van Salomo. Daar staat in het eerste hoofdstuk, het derde vers, het tweede gedeelte: Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Tot zover. Het gaat hier in zondag 11 over God de Zoon en onze verlossing. Verlossing en verlossen is, dat ligt al duidelijk in het opschrift, Gods werk. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. De verlossing der ziel is te kostelijk. En dat wordt hier genoemd van God de Zoon en onze verlossing. Omdat Hij als de tweede persoon door de Vader daartoe verordineerd is en gezalfd met de Heilige Geest om te zijn onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Bij deze waarheid staat of valt de kerk. Van de week sprak ik nog een paar mannen. Ik had ze al eens eerder gezien aan de deur. En die ene meneer was zo boos geworden dat op straat liep hij nog te schelden. Want ik had gezegd, ze kwamen van Jehovah. Maar ik had gezegd, dat is een leugen. Jullie kunnen nooit meer zalig worden. En toen zegt hij, dan moest ik hem waarschuwen. Ik zeg, dat helpt niet meer. Omdat de liefde der waarheid versmaad wordt, heeft God gegeven een kracht der dwaling om de leugen te geloven. Fijn, dat liep toen nogal hoog. Je kunt beter helemaal niet praten vaak, maar die man was verschrikkelijk boos. En tot mijn verbazing van de week. Ik zeg, hé, ik ken u. Weet u nog dat u zo boos was? Ja, zegt hij, een mens is maar een mens. Zeg maar, ik zou nou toch wel dat iets van willen zeggen. Waarom dat toen zo scherp? En waarom ik zo'n innerlijke afkeer heb van die leer van jullie? Ik zeg, zo erg dat, als ik er maar aan denk, dan begin ik al te beven. En zeker als er over gediscussieerd wordt. Nou, hij was erg benieuwd. Ik zeg, weet je hoe dat komt? Dat is een van de hoofdoorzaken. Jullie hebben de verdoemelijke dwaling van Arius weer opgenomen. En van de eeuwige Zoon van God, die van hetzelfde wezen is als de Vader, hebben jullie een schepsel gemaakt. Wel het voornaamste schepsel, wel het eerste schepsel, maar toch een schepsel. En die persoon, niet die jullie, maar die eeuwige Zoon Gods, dat is mijn Goël, mijn verlosser, mijn liefste Heren en zaligmaker, die als Godszoon de hoge hemel verlaten heeft en hier heeft willen wonen. Waarvan geschreven staat en ook de engelen Gods die aanbidden hem. En Thomas heeft gezegd, mijn Heere en mijn God. Die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Ik zeg, en die rande jullie aan. Want je kent hem niet. Je kent hem niet. O nee, ja zegt die een. Maar u moet niet vergeten, wij willen niet buiten de figuur van Jezus Christus om. Ik zeg, daar heb je het al. Wil je wel geloven dat als u zo spreekt, dat ik al de neiging heb om te zeggen, schiet op. De figuur van Jezus waar wij niet omheen kunnen. Zeg, dat bewijst alreeds dat je hem niet kent. Niet als die aanbiddelijke majesteit. Zeg, als wij niet door God zelf verlost zijn, dan is alles ijdel. Het geloof is ijdel, de prediking, al jullie arbeid, onze, alles is ijdel. Maar dat God zelf, daar hij uit niemand van de schepselen iemand kon nemen om ter verlossing werkzaam te zijn, zo heeft hij de Zoon zijn schoot genomen en hij heeft hem gegeven tot een verzoening voor onze zonde. Zeg, dat is het nou. En daarom, als je het vleeselijk, ik zeg vleeselijk eigenlijk ook weer niet, je hoeft niet zo gauw voor die mensen je te beschuldigen. Zeg maar, als ik dat hoor, ik zeg, man, wat mijn natuur aangaat, dan zou ik gaan schelden. Maar de achtergrond is niet dat ik jullie nou zo'n bitter hart toedraag, maar dat ik denk, oh, die eeuwige zaligmaker, die Zoon van God, die is naar de laagte gehaald door zulk een boze leer. Athanasius heeft ook gezegd, die dat niet gelooft, dat Jezus Christus de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is, kan niet zalig worden en zal zeker verdoemd worden. Daar hangt onze zaligheid vanaf. Daarom staat er hier zo duidelijk van God de Zoon en onze verlossing. God heeft zich bemoeid. Een drie-enig God heeft zich bemoeid met de zaligheid van zondaren. En nu staat hier als het ware een grote tegenstrijdigheid. Van God de Zoon. Dan wordt er gesproken over de tweede persoon die van eeuwigheid van de Vader heeft ontvangen het leven te hebben in zichzelf. En dat hij van de Vader van eeuwigheid is gegenereerd. Een geheim dat wij niet kunnen doorgronden, alleen slechts nastamelen voor zover God het in zijn woord heeft geopenbaard. Maar hij kon in ieder geval zeggen, ik en de Vader zijn één. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En die heeft de goede belijdenis, die waarheid bevestigd. Voor de aardse hoge priester toen hij sprak, ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij de Zoon van God, de Christus? En hij heeft gezegd, gij hebt het gezegd. En de hoge priester sprak, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt zijn godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. God de Zoon. Door wie de Vader alle dingen gemaakt heeft, want zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Niet alleen de Vader, maar ook de Zoon en de Heilige Geest, zij zijn ver verheven in de hoogste hemelen. Zij zijn met eer en majesteit bekleed. En dan die tegenstelling en onze verlossing. Want die onze, dat zijn die mensen die God hebben verlaten. Dat zijn die mensen die hem de kroon van het hoofd wilden stoten. Dat zijn mensen waarvan sommigen tot aan de grenzen van de dood hebben gelasterd. Indien gij de Christus zijt, kom af van het kruis. Verlos uzelf en ons. Ons. Je kunt nooit laag genoeg denken. Of het is nog lager. Het is nog erger. Wie wij geworden zijn. Er is niets, maar dan ook niets in ons meer wat naar God vraagt of zoekt. Nooit meer God bedoelen. Nooit meer naar hem uitzien. Tenminste niet naar die ware, enige God onze. Daarvan geldt, wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Kinderen des torens gelijk alle anderen. Vreemdelingen van God en van de verbonden en van zijn belofte, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Ja, die nou mag instemmen met wat we vanmorgen hebben gehoord, die ellendige en arme, die zullen daarbij bijvallen en zeggen ja. Hoe is het toch in eeuwigheid mogelijk dat hier die eeuwige zonen Gods in één kort zinnetje genoemd wordt met ons? Wij hadden toch niets met hem te maken? En dat God in en om Christus met zulken te maken wilde hebben om ze te verlossen? Want u weet, dat hebben wij in het verleden bij de overdenking van de catechismes al gehoord. Wij zijn gebonden mensen, verloren mensen. Mensen die geboeid zijn aan de duivel als slaven. En aan onze eigen ik, zin en wil. En u had er nooit iemand die ketenen kunnen verbreken buiten God, bij wie alle dingen mogelijk zijn. En de Zoon van God die heeft gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. En die is borg geworden met zijn hart voor een geslacht dat niet naar hem zou vragen, niet zou zoeken. Is plaatsbekleder geworden voor vijanden. Mogelijk zal er iemand bestaan die voor de goede en voor de vrienden zijn leven geeft. Maar wie is deze? Die op zijn tijd voor vijanden en goddelozen het leven heeft gegeven tot in de dood. Hoe meer de Heilige Geest zijn woord ontsluit in de harten, hoe duidelijker wordt het voor de zondaar. Dat het God alleen is die het gedaan heeft en doet. Nu staat er waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd. In het Oude Testament was die naam Joshua, redder, ruimtemaker, zaligmaker. Waarom? Dat zal toch wel wat te betekenen hebben. Er waren in de dagen van de Heer Jezus veel mensen die Jezus geheten waren. En ook in de oude bedeling kenden wij die namen van Joshua en Hosea, staat er ook mee in verband. Die namen zijn door meerdere gedragen. Soms niet zonder betekenis, omdat de Heer door zijn aanwijzing en door zijn handelingen die naam als het ware op de lippen en in het hart van de ouders bracht. Dat neemt niet weg dat wij kunnen daarbuiten in het algemeen genomen er niet van uitgaan dat de naam van een mens iets te betekenen heeft. Juda kan een godlover gemaakt worden, maar het kan ook een verrader zijn. Wat een schone namen droegen vele van de kinderen Israëls. God wil daar wel eens wat door zeggen en dan had het ook wel degelijk een betekenis. Maar dat kun je niet als maatstaf nemen. Neem nou Jozua, hij heeft het volk in het land mogen inbrengen. Maar hij heeft het volk niet kunnen redden van het oordeel God. Hij heeft ze niet in kunnen brengen in die rust die er overblijft voor het volk van God. Daarom hij kan wel Jozua redden, ruimtemaker heten, maar hij kan het nooit waarmaken. Hij is het niet in die volle zin en betekenis van het woord. Zo kunnen wij nog namen dragen met een hele mooie betekenis. Maar er komt in de praktijk niets van terecht om die betekenis uit te leven. Om te zijn die ik heet en om te heten die ik ben. Er is geen overeenstemming. Zou je met talloze voorbeelden uit de schrift kunnen verduidelijken van prachtige namen. Met heel goede betekenissen. Maar de mens die de naam droeg, vroeg niet naar God zijn schepper die de psalmen geeft in de nacht. Als er nu zo speciaal gevraagd wordt, waarom wordt de Zoon God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd, dan wil dat iets heel bijzonders zeggen. In het algemeen geldt van de namen Gods dat hij ze niet nodig heeft zoals wij namen ter onderscheiding nodig hebben. In de namen van God treedt die nederbuigende goedheid en barmhartigheid van God naar buiten dat hij iets bekend wil maken van wat hij is. Zijn naam ziet het wezen. Nu kan God zijn wezen niet in zijn naam ten volle openbaren, maar hij kan iets van zijn almacht, van zijn wijsheid, van zijn barmhartigheid in zijn namen openbaren. Dat is genade. Want door onze zonde is de scheiding gekomen en is hij de onbekende God voor een iegelijk onzer. En dat hij zichzelf heeft willen benoemen met namen is nederbuigende goedheid. Is een prediking van hemzelf. Toch als hij die namen van God, van Elohim en Adonai en Yahweh of Jehovah en de El Shaddai, dat is de Almachtige en de Heerser en de Gebieder en de Schepper. Als je dat allemaal hoort, dan voel je aan dat dat namen zijn die zo oneindig ver boven ons menselijk bevattingsvermogen liggen. We kunnen het niet verstaan. En nu, ik zeg het expres, nu lijkt het wel of dat de tweede persoon van het goddelijk wezen nog dichterbij komt doordat hij van den Vader een naam krijgt die door de engel bekendgemaakt wordt aan Maria. Een naam, een bekende en toch weer een onbekende naam, maar een naam waarmee hij als die waarachtige en rechtvaardige mens en tegelijk God te prijzen tot in der eeuwigheid, dat hij in die naam hier op deze aarde gekomen is. Waarom wordt de Zoon God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Waarom draagt die hoge en verborgen persoon des Zoons een naam die bekend was onder het volk? Een naam die eigenlijk ten onrechte gedragen werd door mensenkinderen. Maar waarbij misschien de ouders hebben gehoopt, zoals de vader van Noach, Lamech, toen Noach geboren was, sprak hij: deze zal ons troosten van al onze smartelijke arbeid en de moeite die uit de aarde opspruit. Goed bedoeld. Er sprak in die naamgeving iets van het heimwee, dat toch die Heere tot zijn tempel zou mogen komen, die Heere die de verlosser van zijn volk genaamd wordt. En hij is gekomen. En Maria heeft het bevel van, en Maria en Jozef hebben het bevel van de engel opgevolgd. En men noemde zijn naam Jezus,
dat is zalig maken. Want, zei de engel in de droom tot Jozef, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden.
Een naam. Het is een bekend gezegde. Wat is in een naam? Dat kun je van mensen wel zeggen, ja. Wat is in een naam? Maar, dat kun je nou van de zaligmaker ook zeggen. Maar dan in een andere zin. Hij drukt in zijn naam uit wie hij werkelijk is. En wat hij is, drukt hij in die naam uit. Hij is zaligmaker. Hij maakt zalig. En verlost van het grootste kwaad. En brengt tot het hoogste goed. Waarom wordt de Zoon God zaligmaker genoemd? Jezus. Heb je daar wel eens over gedacht? En niet alleen over gedacht. Maar weet je het? Mag je het uit genade weten? Waarom hij Jezus heet? De kinderen, en dat is goed, die leren het op school en op de catechisatie. De jongens horen dat, of de grotere kinderen horen dat de naam Jezus is zijn persoonsnaam. En Christus is zijn ambtsnaam. Ze hebben gehoord dat hij die naam niet maar van een mens, maar van God zelf ontvangen heeft. Dat is een groot wonder, dat wij dat mogen horen. Maar, toch bedoel ik nog iets anders. Ik zou willen zeggen, willen vragen, kent u iets van hem? Van zijn naam, Jezus. Er staat hier, omdat hij ons zalig maakt, en dat niet alleen, maar ook van al onze zonden verlost. Hij maakt niet alleen gelukkig, dat wil zeggen dat hij de weg opent en baant om weder tot God te genaken, maar hij trekt zijn verlorenen die hij verlost, verlost hij ook van alle boeienbanden en zonden. Al onze zonden verlost. U denkt, ja, dat is wat. Want dat gaat hier dan eigenlijk, ja, zijdelings over de vergeving der zonden. Hoe hij, ja, maar eerst gaat het nu over zijn persoon, over zijn werk, over zijn namen, wat hij gedaan heeft. Maar toch, de Heidelberger is altijd praktisch ingesteld, er staat toch, omdat hij ons, ja, ik heb je al eens meer gezegd. Er is verschil van gedachten en van manier van spreken. Adams manier is ik. Ik. Maar nou, de zin van Christus, die is anders. Kijk. Ik weet wel als mijn vader, ik heb het al eens meer gezegd, op een manier sprak tot ons als kinderen. Die uit de kerk kwam. En dat hij zei, kinderen, wat hebben we toch een allerdierbaarste zaligmaker. Wat een koning. Ja. Dan zou je zeggen, maar dat weet je toch niet. Toch sprak hij zo. En dan weet ik wel dat ik als kind, ja, dat ik mijn ogen wel wilde neerslaan en gauw de andere kant opkijken. Want ik dacht, nee, vader, u wel, maar ik niet. Dat geldt niet voor mij. Dat werkte verdriet. Dat werkte, ja, in je ziel, dat greep in. Kijk eens. Je hebt mensen die weten het zo goed, die gaan ergens van uit. Ze gaan ervan uit, als je nou met 5 of 10 mensen bij elkaar zit, die onder des Heren woord mogen leven en verkeren, gaan ze ervan uit dat allemaal gewone mensen zijn. Ik heb gezien in het godsdienstig bestel dat dat een veel veelvuldig voorkomend verschijnsel is. Dat je in spreken en in bidden merkt dat men ervan uitgaat, ik ben wel bekeerd en er zit er nog wel één die het weet en dat de rest nog maar eens terechtgebracht zal worden. En misschien denkt u, ja maar man, hoe is dat dan? Want we zijn ook niet gereformeerd, die nemen maar automatisch aan dat het in orde is. Ja, maar dat heeft geen grond. Dat zeggen ze niet uit de kennis, de personele kennis van Christus. Dat zeggen ze op grond van een valse leer. Dat is een groot verschil. Of dat iemand uit personele kennis aan de Heer Jezus, met eerbied gesproken bij zijn kinderen of met zijn vrouw om de tafel zit en zegt, oh, wat hebben wij een getrouwe God. Wat hebben wij toch een zaligmaker die zich doodliefde op het vervloekte hout. De Heidelberger zal ook wel geweten hebben dat er misschien mensen bij waren waar Paulus ook zoveel verdriet van heeft gehad en gekregen. Die weer teruggingen. Die de reiniging der vorige zonde vergetende. Gingen terug naar hun eigen uitbraaksel. Maar nochtans spreekt hij uit het besef dat de kerk van Christus door God zelf bijeen vergaderd wordt. En dat de Heer dat niet zomaar doet. Zoals de mensen dat zeggen. Och, in de wereld en in de kroeg worden meer mensen bekeerd. Dat is een leugen. Het blijft nog van kracht, ook in deze laatste bedeling. Al gaat het door nood en dood heen. En dan is de Heere niks verplicht. De Heere kan een zaak afsnijden in rechtvaardigheid. Maar nochtans, gezegend is dat geslacht. En is die familie waar de Heere zijn hand aan gelegd heeft. En die mag zeggen, omdat hij ons zalig maakt. Mijn vader en de God mijner vaderen mag ook mijn God zijn. Dat is een groot wonder. Dat houdt niet een of andere stelling in van wat wij zijn. Maar dat de Heer zijn belofte vervult in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Daarom trek je er wel eens voorzichtig aan. Daarom zie je er naar uit. Daarom zeg je wel eens, en, hoe is het nou jongen, hoe gaat het zo in het leven? Daarom, omdat je er niet onderuit kunt, mensen, dat is om nou die zuivere weg, die adem des geestes daarin te mogen voelen, dat kan ik nou niet in woorden uitdrukken, dat kan ik niet zeggen, maar ik weet dat de godsdienst is doordrenkt van iets anders. Die heeft uit het oog verloren hoe God hier op aarde een volk bijeen vergadert en ze leidt en leert en onderricht. En je moet heus niet bang wezen dat de man zegt onze, dat je daaruit zou concluderen. Is dat niet een beetje te algemeen? Want waar de Heilige Geest werkt en waar het woord verkondigd is, daar zal een ziel niet zomaar zeggen, oh ja, dat is van ons, ja. Nee. Nee. Daar zal het eerder werken. O God, zou u ook mijn zaligmaker willen wezen? Zou u mij dat willen schenken, dat allerhoogst en eeuwig goed? Weet je waar je anders in terechtkomt? In die dode, vormelijke letter. Het is allemaal heel gewoon. Als je nog eens bekeerd wordt, dan zal het wel zus en zo. Maar de ernst, dat waarvan Jesaja spreekt, Heere, wij zijn toch naar uw naam genoemd.
Waar zijn dan uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel u ingewans, ze houden zich jegens mij in. Ons heilig en ons heerlijk huis, waar onze vaderen u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot versmading geworden.
Kijk dat hij ons, hoor je het goed? Want zou wel eens kunnen wezen, jongen, meisje, dat je door dit woord ons in één ogenblik de bewustheid krijgt dat je hem niet kent. En dat je stilletjes als je de kerk uitgaat, dat je zegt, ach Heere, ik heb het gehoord, maar ik ken u niet. Ik weet het niet. Bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. Dat andere is de dood. Maar dit is het leven. En zo zie je, nou is dat troostboek, de catechismus en dat onderwijsboek in het midden der gemeente neergelegd. En daar zit vader en moeder met hun ondeugende rakkers. Maar ze zitten er nog. Ze liggen nog niet eeuwig buiten. Daar is zijn driemaal heilige naam aangeroepen. In der kentenis dat we midden in de dood liggen. Daar heeft God nou geopenbaard dat eeuwig eenzijdig verbond der genade. Kun je dan begrijpen dat een vader of moeder die God vrezen, juist met eerbied gesproken waar die geest in de raderen is, zich hieraan vast mogen klampen. Daarin opgetild worden uit alle verdriet. O, daar staat het ons. Heren, daar kijk je om je heen. Daar zeg je niet dat lelijke mens dit die achter me zit. Of die, die mag dat wel eens in zijn zak steken. Want die is ook nog zo stik onbekeerd als de bank. Maar ontferm u over ons. Heere, uw naam is zaligmaker, redder, ruimtemaker. Want let wel, zolang de jongste dag niet is aangebroken, is en blijft hij die redder en ruimtemaker van zondaren. Want hij is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Daarom hoef je hier niet te zeuren. Te zeggen, omdat hij ons zalig maakt, kun je nou in het meervoud spreken. Ja, juist omdat God zijn volk en nog andere schapen die van deze stal niet zijn, toebrengt. Juist omdat de ziel die kennis mag krijgen van de Heer Jezus Christus, die wordt bemoedigd uit hem vandaan. Dat weet ik. Dat is het grote en eeuwige. Ik kan nooit begrijpen dat een mens die zich aandient als iemand die dat eeuwig blijvende woord predikt, dat hij er op een manier over spreekt als ik en nog één. Nee. Want dit weet ik, waar wij waarlijk zondaren worden in de ontdekking. En zondaren blijven. Ach, je zou zo zeggen. Daar is het zo dat iedereen zalig kan worden behalve ik. Ik ben de grootste boosdoener. Ik heb mijn hand opgeheven. Ik die het wist. En de weg niet wandelen. Zie. Dat is iets van die geest die door Psalm 51 waait. Dat ze moed zouden scheppen uit mijn behoudenis. Daarom. Kindertjes, kleine kinderen, luister nou eens. Dat is nou expres tot jullie gericht. Er staat hier, omdat hij ons.
Hij heeft ook kinderen de omhelst en de handen opgelegd en gezegend. En hij heeft gezegd, verhinderen ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Ik voel dat altijd aan als een band, die je niet kunt maken, maar waar een mens onder beding van Gods gunst langzaam ingesloten wordt, zodat hij geen kant meer uit kan. Al zijn tegenwerpingen, al zijn drogredenen worden stuk voor stuk ontzenuwd. Hij wil vluchten en ik kan overal heen. Maar er komt een ogenblik, ik kan nergens heen. Want hij weet op 1000 vragen geen antwoord meer. Die grimmige tiran, die hij beschuldigt van onrecht, blijkt te zijn een getrouw God en Heere, rechtvaardig en barmhartig. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, dat zit nou aan elkaar. Maar het staat in 2 delen, waarom? Omdat de ware zaligheid, het ware geluk, is natuurlijk niet een stemming der ziel. Is niet de blijdschap zelfs van als we zouden zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Nee, daar blijft het niet bij. Je kunt hier op aarde wel eens zielsgelukkig zijn, maar je zult me toestemmen dat de zonde, de ongerechtigheden, de schuld die we hebben in Adam en daarna, en die we dagelijks groter maken, dat die schuld door een gevoel van blijdschap niet weggenomen is. Je kunt het misschien uit het oog verliezen, een ogenblik, maar die schuld, die zonden, die ongerechtigheden. Daarom wil de Heidelberger zeggen, niet alleen dat hij iets van die eeuwige liefde uitstort in ons hart, maar dat die geest ons onderwijst in de dingen die ons van God geschonken zijn. Zulk een betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zonde. Want de discipelen hadden hier op aarde wel een zoete band aan de Heer Jezus Christus en zijn gezegende woorden die hij sprak. Maar hoe duister en vaag was het in hun zielen als het ging om zijn hoge priesterlijke bediening, de staat zijner vernedering, het ingaan in de dood. Het moest de Christus niet alle deze dingen lijden, om uwentwil en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Daarom, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, de Heere wil zijn volk erin onderwijzen, dat de grond van de zaligheid, van de blijdschap, van schepsels hoogst geluk, niet is mijn aangename stemming, niet mijn blijdschap, niet mijn bekeerd of verkeerd zijn, maar alleen het werk van de Zonen Gods, dat hij is verlosser, ruimtemaker. Anders zou deze zaligheid op hetzelfde vlak liggen, zoals in iedere godsdienst een geluksgevoel het deel kan worden van ernstig religieuze mensen, die soms ook uitzinnig zijn van blijdschap, die soms ook vergevorderd zijn in ootmoed en in nederigheid en in zelfkennis, en die toch missen de kennis aangaande die verlossen. En daarom zou je het ook op kunnen vatten als een omschrijving van het eerste, hoewel er in de praktijk wel eens zaligheid ervaren wordt, zonder de bewustheid en het gevoel dat hij al mijn zonden vergeven heeft, Nochtans, het is een vrucht van de vergeving der zonde als hij zaligheid geeft. Maar de Heer wil er ook in onderwijzen. Hij wil er ook in onderwijzen. Dat ze zouden weten dat daarin nu de zaligheid verklaard ligt. Ook ziet hij geen van hun zonde aan. Want hij wilde ze straffen in zijn geliefde kind, Jezus. Nou, als we dat nou eens voor ogen mogen houden. Als de lucht zo'n klein beetje gezuiverd is. Omdat wij altijd voor de voeten van de koning heen lopen te rennen en te springen. En dat wij vaak zo erover denken en zeggen tegen die moeder, stuurt die snotneuzen naar huis. Die zwarte kinderen met haar zwarte handen, die jengelende kinderen. Ja, zo zijn wij toch. Kunnen weinig hebben. Zo lopen we voor de koning uit. En een arme vrouw wie dochter deerlijk van de duivel bezeten is, zonder iets van haar nood te proeven, geef ze nou de zin, laat ze van u. Zo zijn wij. Maar als de lucht nu door die geest wat gezuiverd wordt, dan komt de ruimte voor de wateren van Siloa die zachtkens gaan. En daar wilde ik nog iets van zeggen. Over die naam Jezus. Want die naam Jezus, let goed op, want als je hem mag kennen en van hem gekend zijn, dan zijn het geen onbekende klanken. Dan zou je, al zou je nou geen bekeringsgeschiedenis kunnen vertellen, zo groot of zo lang, dat is niet zo belangrijk. We zijn toch al van die leugenaars, en dat zijn we in die dingen vaak ook. Een mens zit maar te poetsen, maar dit is waarachtig en het eeuwige leven. Dat hij in de Zone Gods gelooft, die heeft het eeuwige leven. Je kunt er veel bij vertellen, het kan allemaal waar zijn, maar laten we nou eens teruggaan tot de kern. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Nou, jongens, goed luisteren. Want het behaagt de Heere om door het verkondigde woord te wonen en te werken in de harten van mensen. We hebben misschien van onze kindse dagen die naam gehoord, Jezus, en uitgesproken ook. Ja, gewoon omdat we het weten. Maar ja, kijk, ik heb wel eens gezegd, zolang ik ruimte genoeg heb om aan mijn verplichtingen naar ik meen te kunnen voldoen, heb ik weinig belang bij een borg en middelaar. Laat maar eerlijk wezen. En nou zit die portemonnee van ons mensen, daar zit heel wat reserve in. Heel wat. We praten natuurlijk wel dat we niet volmaakt zijn en dat we ook zondaren zijn vol met stinkende gebreken. Maar dat is nog niet het waarachtige geloof. Dat dat nou waar is. Dat wat God in zijn woord van ons zegt, dat dat nou de werkelijke waarheid is. En dan moet je goed opletten. Nou is het meestal zo. De Heere kan dat in één keer bekendmaken. Maar het is de gewone weg des Heeren niet. Zo gaat het wel eens in de wereld. Ja, want die man leeft buiten het woord en buiten dat werkterrein van de geest. Dat gaat zo in één klap soms. Maar in de gemeente gaat het vaak anders. Hoeft niet per se. Ik sta geen palen of terken, maar ik noem iets. Hoe gaat dat dan? Wel, je hebt misschien jaren eronder gezeten, met of zonder indrukken. Maar daar opeens, daar haakt het woord van God in je ziel. Het geldt jou, het geldt mij. Het gaat niet over zondaren in het algemeen, maar het gaat over mij. Je hoort het. Het is aan jou persoonlijk gericht. Die pijl die dringt in. Misschien Misschien is er uitwendig niet zoveel te zien. Nee, maar innerlijk. Innerlijk komt er de bewustheid dat ik, zoals ik ben, met mijn godsdienst, met alles af, dat ik een verloren schepsel ben. Ja, ik zeg nogmaals, ik gebruik expresselijk geen grote woorden. Want daar worden mensen soms van afgeschrikt. En toch weet ik dat Jezus voor ons van geen enkele waarde en van geen enkele betekenis is. Tenzij wij zondaren zijn. En dat zijn we wel, allemaal. Maar ik bedoel nu dat ik het waarachtig ga geloven. Mag geloven dat ik zulk een zondaar ben. Ja, dan kun je uitwendig misschien je gezicht in de plooi houden. Maar innerlijk wordt er wel eens stilletjes gehuild. Waarom? Omdat je God mist, alles mist. En je ziet in je leven, zie je dat het één aan één schakeling is van ongerechtigheden. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer zie je het. Maar dat kleine kopje, dat is ook vol en die grote emmer is ook vol. Als je als kind zeggen mag tegen de Heere, Heere, ik ben een goddeloos kind, dan is dat op dat ogenblik genoeg. Mijn moeder zei wel eens tegen me, toen was ik ook nog jong, toen zegt ze, jochie, toen ik 10 jaar was, ze zegt, en dat meende ik, toen zei ik, Heere, wat ben ik een zondaar, wat ben ik, ja, welk woord gebruikte ze, een goddeloos kind. Maar ze zegt, weet je wat ik nou wel eens zeg, jongen, wat ben je een doortrapt zondares, gans en al tot in het verdichtsel des harten, boos van zijn jeugd aan. Toen ze als kind zei, was het waar. Maar toen ze ouder werd, werd het verdiept, laten we het zomaar zeggen. Die wortelen komen bloot. Hoe langer, hoe meer, daar is de Heer ook vrij in. Nee, je mag het wat jonger leren als de ander. Is de Heer vrij, die wortelen, dat fijne netwerk wat in die Adams grond verborgen is, wordt ontdekt. Maar het is allebei waar. En je hoeft niet te denken, ja, maar dit of dat. Want wat de Heer doet is goed. Maar weet je wat er dan tevens gebeurt? Want je kunt het niet in stukken knippen in de kerk. Want dat zou betekenen dat ik eerst een maand voor goddeloze mensen die onbekeerd waren zou moeten preken. En dat die daar dan wat aan hadden, de volgende maand verder geleid werden. Hè, van de verlossing. En die daar dan weer wat aan hadden, weer een stukje aan de dankbaarheid zouden verder. Dat voel je aan, dat kan niet. De prediking houdt in, predik het evangelie aan alle creaturen. Dat ganse woord van God. En daarom werkt die geest ook met dat ganse woord van God. En wat doet nou die geest? Die geest ligt niet alleen op dat wij zulke dwaze, zwarte mensen zijn voor de Heere. En dat je daar als een machteloze in de gedachte krijgt. Dat je de sterren van de hemel zou kunnen plukken. Dan dat je God naar jouw kant zou kunnen krijgen, want de hemel zwijgt. Daar middenin. Laat God verkondigen die enige naam, want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven. Hij ontsluit het oor tevens voor die borgen middelaar. Niet dat je nou zo eruit erin springt, dat kan de Heer ook wel, daar gaat het niet om. Het gaat er niet over wat de Heere kan. Maar het gaat erom tot lering en tot onderwijzing. Dat de Heere dan tevens die weg doet verkondigen. Ja. En dan word je soms zo van jezelf afgewezen, dat je je niet goed kunt houden als je dat hoort. Van zijn lijden, van zijn vernedering. Dan denk je bij je eigen als lijdenstijd is ook. O, als ik maar iets mag horen van hem, van de Zonen Gods, van de Heer Jezus Christus. Dan wordt er iets vervuld van wat in het Hooglied staat. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Misschien dat je, als ze zouden zeggen, ben jij bekeerd? Zij zegt, nee, helemaal niet, ik ben niet bekeerd. Vertel eens wat. Ik kan niks vertellen. Nee, ik kan niks vertellen. En toch werkt de Heilige Geest. Zoals de zon voortschrijdt aan de hemel, zo werkt hij in het hart van mensen, kinderen, om de Zonen Gods eerbied voor hem te krijgen. Laat het nog eenvoudiger zeggen. Betrekking op hem te krijgen. Te doen beseffen dat buiten hem ben ik voor eeuwig weg. Maar met en door hem zou die ongelukkige mens, die verkeerde en verdraaide, zou zalig worden. Want dat welbehagen van God, dat dringt je in je gebeente. En je durft het niet te zeggen, maar je hart wordt erdoor beroerd als je hoort dat we ons met al onze godsdienst en alles wat we gedaan hebben nog geen stap dichter bij God gekomen zijn. Maar dat we ons ook met al onze zonden, met al onze afwijkingen, met alles wat ons aankleeft, nog geen ogenblik kunnen brengen buiten de gunst en het welbehagen van de drie-enige God, waar hij ons op het oog mag hebben. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Dat hij nou met alles wat hij niet heeft, dat hij waar God in gunst en in zijn verkiezende liefde zijn ogen op hem ligt, dan gelooft hij ook dat zelfs nog. Want dat zou mogelijk zijn bij God wat bij ons onmogelijk is. Hoe komt dat, dat hij dat ziet? Dat komt omdat de Heilige Geest door middel van het woord het lijden van de Heer Jezus Christus, zijn vernedering, zo aan hem laat voortschilderen dat de waardij van dat werk alles te boven gaat. Dat hij het aan zou voelen als een lastering, als hij zou zeggen, dat kan voor mij nooit. Dat zou hij wel eens willen zeggen met het oog op zichzelf, op zijn eigen ellendigheden, maar met het oog en het oor bij wat hij gedaan heeft, durft hij het niet. Want het zou hem als een lastering klinken. Dat die Zonen God zich doodliefde aan het vervloekte houdt. Om zulke ellendige zalig te maken. Daarom wordt dat dierbaar. Daarom, als je beneden de moed bent, gebeurt het wel eens dat je met of zonder zegen voorzichtig bladert naar wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren openbaar. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgekomen, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begrepen hebben. Dierbaar. Ja, hij wordt zo dierbaar, dat zoals nou die olie het vertrek met haar geur verlicht en met haar geur doordringt, zodat allen in het huis die geur ruiken. Een olie die uitgestort wordt, mild en overvloedig. En een olie die op die brandende wonden gegoten wordt. Dat hij zo dierbaar wordt. Dat het wel eens kan zijn dat alleen het horen noemen van zijn naam, dat die je hart overlaat slaan. Een keer. Dat je in je lichaam voelt. Jezus. Jezus zaligmaker. Een olie. Die geur doortrekt de baard en kleed er zo. Die geur vervult het huis waar die zit. Ja, ja, misschien heb je het wel eens gehad dat je denkt, wat zit ik er nou dan toch akelig bij? Wat zit ik er nou ongelukkig bij? Maar vergeet niet, hij heeft lief tot het einde toe. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Maar wij hebben nodig ook dat weer te missen. Waarom? Opdat we anders nog weer denken, ik word zalig, want ik heb zo genoten, ik ben zo aangenaam gesteld. Ik heb zoveel van die liefde geproefd en gesmaakt. Ik kan zijn naam niet horen noemen of met harten breekt me. Maar daar worden we niet om zalig. Dat moet zuiver gesteld blijven, omdat God het wil, in borgen misdracht die het levenslicht niet aanschouwd heeft, zalig zijn, omdat Christus alleen het fundament is van de Vader gesteld. Maar toch weet je er iets van, dat je zou zeggen, o, als het woord komt, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief, ten laatste. Dan moet ik zeggen, al zou mijn hoofd op de grond liggen, al zou het schaamrood het aangezicht bedekken, al zou duivel en wereld en eigen hart schreeuwen tegen alles in, het is eeuwig kwijt. Dan zou die nog zeggen, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat doet nou de Heilige Geest. Zoveel kracht is er in zijn naam. Van al onze zonden verlost. En de Heere werkt door. De Heere rust niet. Opdat ze in hem alleen gelovende het leven buiten zichzelf in hem zouden vinden. Die het leven is. Omdat hij ons. Maar dan krijgt het een grote betekenis. Dat woordje ons. Want bij die ons is dat mannetje en die vrouw die zegt, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Daar zit Manasse tussen en ook David en Salomo. En Simson is er ook bij. En dat hoerenkind Jefta zit er ook bij. En die bange man Gideon en Thomas en Philippus en Nathanael. En die vrouw die stilletjes binnenkwam om hem te zalven. En haar voeten met het haar haar hoofd af te drogen. En ook die fariseer die hoorde op de weg. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij. Eén familie, hoor er ook bij. We gaan weer naar huis hoor. Zo de Heere wil komen er nog eens op terug. Hè. Hoor er ook bij. Mag je nou, laten we het nog eens kort samenvatten. Mag je nou zeggen, ja. Dat is waarachtig waar. Daarom heb ik hem lief. Omdat die liefdegeur moet elk tot liefde lopen. Door die liefde ben ik verbroken, verteerd. Ben ik opgericht uit het slijk. En word ik nog opgericht. Anders kon het niet. Nu dan. Dan blijft toch van kracht. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. Dat hij hoe langer hoe meer, tot elke polsslag, zei mijn oudzoon wel eens, elke polsslag, iedere hartslag van hem, was borgtochtelijk plaats bekledend om zijn Jacob te verzoenen. Hebt goede moed. Hij die het werk begint, volleindigt het tot op de dag van Jezus Christus. Dan zegt Paulus, dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben en zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.